Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Chantal Patin.
Een hele goede middag en welkom in Pompidou. Heel wat volk aan mijn tafel vandaag. Dag Christophe Fekeman.
Dag Chantal.
Ik heb jou een opdrachtje gegeven. Normaal kies jij je boeken zelf, ja. Maar ik... Soms
gebeurt het in overleg en deze keer heb je mij dit boek inderdaad aangeraden of getipt in elk geval.
De nieuwe Alessandro Baricco.
Precies, The Game, Engelse titel voor de Nederlandse vertaling van een Italiaans boek van iemand die al een aantal novelles en romans heeft geschreven. Ja. Maar
en natuurlijk
ook
bekend is van De Barbaren.
Maar De Barbaren was een non-fictiewerk en dit is het vervolg daarop.
Oké, ik ben heel benieuwd. Philippe Mette zit ook in Pompidou. Dag Philippe.
Dag Chantal.
Je hebt hier al vaker gezeten. Hè? En nu heb jij een eerste solo bij Zeno X. En dat zag er heel indrukwekkend uit. Daar kom jij zo meteen ook iets over vertellen. Maar ik begin met Ria Paquet vandaag. Dag Ria.
Dag Chantal.
Ook beeldend kunstenaar, performer enzovoort. En jij hebt ook Pieter Bonen meegebracht, curator van de tentoonstelling. We zitten in het Middelheim Museum, want daar is een tentoonstelling opengegaan met jouw werk en ook in het Braampaviljoen, Pieter van Anna Mendieta. En dat is natuurlijk ook een heel fascinerende vrouw. Maar mag ik met Ria beginnen vandaag?
Dat mag.
Ja. Ria, zaterdag was het opening van het Middelheim Museum en van jouw tentoonstelling daar. Mooie titel, They're Looking at Us, We Are Looking at Them. Jij zat in de gracht op een stoel aan een tafel. Voor we beginnen over de tentoonstelling moet je dat even uitleggen. Het was heel fijn, mensen komen naar een opening, maar jij zelf zit in de gracht rond het kasteeltje van het Middelheim. Wat zat jij daar te doen? Het leek gezellig, jij en jezelf, glasje wijn.
Ik dacht zo van, zo'n opening, je moet bij heel veel mensen praten, iedereen vraagt uitleg. En dan trek ik mij toch liever een beetje terug. Zo. Ik dacht, ik ga mij gewoon mijn flesje champagne in het water zetten. En ik heb eigenlijk een beetje op mezelf feest gevierd. Mensen passeerden en ik zeg de school. En ja, dat maakt het voor mij ook aangenamer om zo'n opening door te gaan. Zo dan. Ja. En achteraf heb ik gerust antwoorden kunnen zeggen aan mensen. Maar die moment, een feestje op mijn eigen eigenlijk.
Ja. Ria, maar even heel praktisch. Jij zat in het water op een stoel. Daar zat een staketsel onder.
Onder. Ik had het helemaal niet voorzien. Ik dacht gewoon, ik zet daar een tafel, een stoel en dat gaat lukken. Maar bleek dat dat toch een meter 80 diep was of zoiets. Dus,
hoe ben je van die stoel afgeraakt? Heb jij dat zwemmend gedaan?
Nee. Ze zijn me komen halen met een bootje.
Ah, met een oog.
Ja. Maar alles stond tamelijk... Ik durfde niet te veel bewegen. Elke keer dat ik bewoog, voelde ik wel iets zakken. Zo. Ik dacht, ik blijf gewoon heel stil zitten. En dan een sigaretje roken en champagne drinken was een heel fijne ervaring. Ja.
En ondertussen stonden jouw fans te zwaaien vanaf de brug. Dat was mooi om te zien. Ria, ik was een beetje verbaasd dat jij zo'n tentoonstelling had in het Middelheim toen dat werd aangekondigd. Ik dacht, die werkt toch met performances, met video, met foto. Maar je bent een nieuwe weg ingeslagen met heel wat sculpturen. Want het is ook een beeldenpark.
Het is ook wel zo, die sculpturen die had ik al... vroeger, ik heb heel veel foto's genomen en ooit gedacht van... ik zou eens graag sculpturen maken. Dus uit het archief heb ik natuurlijk die foto's gekozen. En dat ging tamelijk vanzelf. In het begin had ik er een beetje schrik van. Dacht ik, dat beeldenpark zo mag. Na 2-3 dagen wist ik exact bijna wat ik ging doen. Dus... Het zit wel in mij, denk ik. En op een of ander moment... je krijgt niet elke dag zo'n beeldenpark. Ik ben gewoon om altijd binnen te werken. En was het ook een soort grote luxe voor mij om in zo'n park en met de nodige hulp van technische mensen en zo... iets tot stand te brengen. Mm-hmm. En ik was daar heel gelukkig in mijn park. Ik zal het zo zeggen.
Want ik associeer jou wel meer... met de stad en nu niet meteen met de natuur.
Ja, maar ik denk nu, Middelheim is nu niet het Amazonegebied. Middelheim blijft, is een stadspark en ligt toch heel dicht aan de stad. En Daar heb ik ook bijvoorbeeld met die jokjes aan toegewerkt. De Kraaibekstunnel loopt onder de Middelheim. Dus ja, ik heb er wel mee met de stad in de natuur een spel gespeeld.
Ja, laten we het even over die hokjes hebben, Ria Bakke. Titel van het werk is 9 Easy Steps to a Happier Life. En je ziet dus allerlei boxen staan in heel uitnodigende kleuren. En daar staat van alles op dat ons tot een gelukkig leven moet leiden. Ik denk aan meditate, concentrate, relax, look at the sky, sing out loud, clear your mind. En zo gaat het door. En dan moest ik heel hard lachen. Ik ben daar trouwens met Pieter even binnen geweest. Ja. Echt zen is het niet, hè? Want jij hebt dus die hokken geplaatst op... waar staan die precies? Op de verluchtingskokers van de Kraaibekstunnel.
Van de Kraaibekstunnel. Ja. Dus als je binnengaat, hoor je echt het lawaai. En door die okjes zo te plaatsen, dan heb je nog dubbel het gevoel van die auto's die door die tunnel rijden. En ook die uitlaatgassen. Ik zeg nu niet dat die er met miljoenen gassen eruit komen, maar je wordt ermee geconfronteerd. Zo. En, ja. Maar op een of andere manier, ik denk, als je in die box staat en je ziet naar boven, heb je een beetje de hemel. En natuurlijk, als je naar beneden komt, dan heb je de hel. Dus iets tussen hel en hemel. En daar kun je toch zin van worden, denk ik.
Ik ben er heel vlug uitgestapt. Ja. Mij had je niet liggen. Maar daar zit natuurlijk ook wel een commentaar op die fixatie die heel veel mensen momenteel hebben op het spirituele enzovoort. Maar in jouw werk heb jij ook die fascinatie, maar toch zit daar een soort van kritiek op.
Er zit een ondergrondse kritiek op, omdat het natuurlijk heel erg die zen-toestanden en die biotoestanden, die worden heel erg opgekweekt. En ik denk dat ook veel mensen, mensen gaan in teamwork ook naar yoga doen. En ik zelf geloof daar niet zo erg in, dus... Het kan natuurlijk de gedachte vrijmaken, maar op een of ander moment, iedereen kan zen zijn. Je kan het in de tram zen worden, of weet ik wat. En ook boven zo'n verluchtingskoker.
Van de Kraaibekstunnel.
Ja.
Ja. Trouwens, je hebt het nu over... even over voedsel zelfs, hè. Maar je hebt pompoenen geplant, Ria. Enfin, ze zijn er nog niet.
Ze zijn er nog niet.
Nee. Wat is daarvan de bedoeling?
Ja, ik wou ook iets met mijn foto's doen die ik in de loop der jaren heb genomen. Dus ik heb een 120-tal foto's op palen gezet. Dus, en ik dacht, hoe moet ik dat hier nu voorstellen in open lucht? Dus ik heb een soort van moestuin aangelegd. En tussen die palen, met al die foto's, heb ik pompoenen geplant en ook bonen. De bonen zijn allemaal opgegeten door de konijnen, de dag erop. Maar de pompoenen staan er nog en ze groeien. En nu met die regen vandaag zal het... Ik ben al curieus hoe dat morgen daar gaat uitzien.
Het wordt een hele zomerpompoensoep in het Middelheim, vrees ik. Ja.
Ja, het wordt echt een overwoekering. En ik denk, door in de tijd zullen de foto's een beetje verdwijnen. Want de zon staat er blak op zo. Maar zal natuurlijk dat organische van die pompoenen tot z'n recht komen.
Ja.
En wordt het een andere installatie.
Ja, laten we het even hebben, Ria, over die foto's. Dat zijn foto's die jij overal ter wereld hebt genomen. Want je hebt ontzettend veel gereisd. Afrika, Azië, Nabije Oosten. En het is een verzameling van... Ja, ook, er zitten ook beelden uit Antwerpen bij.
Heel veel uit Antwerpen.
En New York... Hoe maak je daar een selectie uit? En wat heb je precies met je foto's willen tonen? Zitten trouwens ook hele geestige foto's in?
Ja, ik hoop het. Allee, ik laat gewoon de mens in al zijn aspecten zien. En ik denk dat alle culturen heeft iets fantastisch en iets geestelijk. Het is eigenlijk een mix van... Ik noem het een mix van West-Oost. De meeste zijn in Indië en Bangkok en zo genomen. En dan die mix met dat Westen... Zie je bijna het verschil niet meer van wat in Antwerpen is genomen... Of wat in... Allee, bepaalde rituelen natuurlijk zijn wel typisch aan Indië of zo. Maar als je recht doorloopt in een soort van processie langs die foto's gaat... Ja, krijg je toch een heel bijzonder beeld van... Het mens zijn, ik zal het zo zeggen.
Mm-hmm. Je toont ook een video. Ik ben nu even de titel kwijt. Ik kan hem niet meteen op mijn papieren vinden. Maar in ieder geval, wacht, hè, even in mijn herinnering over... As long as I see birds flying, I know I'm alive. Sorry, het was mij even ontgaan. Dat is een heel pakkende video waar je eigenlijk ook weer in allerlei steden bent gaan filmen. Dat zijn rituelen die te maken hebben met de dood, het afscheid nemen van mensen. Vrij hard. En dan tegelijkertijd richt jij je camera op de hemel en dan zie je vogels. Het is een cruciaal werk voor jou.
Een cruciaal werk in die zin dat het is een werk van 2015. En ik vond dat het op die plaats de juiste plaats was. Want ik had het al verschillende malen getoond in Antwerpen en ook in Turnhout en in andere steden. Maar ik vond het nu de juiste plaats om het ook in Middelheim te tonen. Omdat op die plaats, elke keer als ik 's morgens eraan kwam, zit het vol met kraaien en parkieten ook. En ja, ik dacht, dat is nu... Ik had graag een nieuwe film gemaakt, maar daar had ik niet de juiste tijd voor. En deze was de juiste film op de juiste plek, zal ik zo zeggen.
Die parkieten in het Middelheim, dat zijn een beetje vreemdkörper, zou je kunnen zeggen. Pieter, hoeveel van die parkieten zijn er daar? Halsbandparkieten zijn er.
Het zijn groene halsbandparkieten. Ja. Ik heb ze nog niet geteld, maar blijkbaar zijn het exoten die de inlandse vogels wegjagen.
Mm-hmm.
Een beetje een vreemde fenomeen. En Ria heeft er ook op gereageerd door een editie aan te bieden in de museumshop. Dus er is een editie met vogelzaad. En dat is een mengeling die specifiek is voor inlandse vogels.
Ja, dus het is bio-halal kosher vogelzaad.
Ja.
En iemand staat dat daar te verkopen aan een kraampje. Maar Ria, dat mag helemaal niet in de Antwerpse parken. Men mag geen vogels voederen.
Nee, ik weet het. Dus we gaan het dus enkel maar... We hebben het enkel maar gedaan met de opening. Dat was ook een week ervoor dat eigenlijk... Dat we tot de conclusie komen dat het echt niet mocht. En dat en het was niet dat de directeur of de curator zei van dat mag niet. Maar het was meer mensen die er werkten die dat zeiden, ja, hoe moeten wij daarmee omgaan als je hier eten, vogeleten ligt te verkopen? Moeten wij die mensen dan een gasboete geven van het moment dat zij dat gooien? Dus ik wist daar ook niet direct een oplossing voor. Dus nu gaan we het zo doen, dus met de opening. En ik ga er ook regelmatig zitten... En dan af en toe wel dat vogeleten verkopen, maar ook die editie verkopen. Zo. Dus, maar het zal niet constant bezet worden, omdat het natuurlijk een dubbel...
Maar je liever dus de vogels buiten het park te gaan voederen, dat is eigenlijk de boodschap.
In je eigen tuin mag je doen.
Ja, het zegt wel iets over de samenleving van vandaag. Hè? Exoten die de inlandse vogels aan het verdrijven zijn. Is daar ook al een politieke partij voor? Nee.
Misschien is dat...
Stoppen van hier.
Ria, het was ook zeer lawaaierig in het Middelheimpark vorige zondag. Je hebt daar palen gezet met megafoons op en jij geeft de bezoeker de gelegenheid om iets te zeggen, iets te roepen.
Ja, ik dacht, het is een performanceprogramma en ik wou mezelf de hele tijd in de picture zetten. Dus ik dacht, van, het zou ook tof zijn dat de bezoeker een soort van interactieve iets kan doen. En ik heb ze nu, het noemen public speaking apps. En ik heb 5 palen met megafoons. En daar kunnen mensen door roepen of door zingen of een boodschap doorgeven.
Ik hoorde dat, even...
Het is ook precies... Mensen, kinderen beginnen te telefoneren met elkaar en zo te roepen. Dus het is eigenlijk voor iedereen bruikbaar.
Ja. Was even wat verkiezingspropaganda te horen zaterdagmiddag. En als het over verkiezingen gaat, aan de andere kant van het park, heb jij ook zo van die panelen neergezet. Die politici die zien er nu heel belabberd uit, zeker met de regen vandaag, die foto's.
Daar
die...
waren geen...
Nee, maar bij jou hangen... Je hebt het helemaal zwart gemaakt.
Ja.
Maar, bon, heel het landschap is natuurlijk...
Tamelijk zwart, hoor.
Ik wil maar zeggen, het hele landschap ook staat vol met van die foto's. Het is altijd heel triest na de verkiezingen. Als die worden helemaal nat geregend en dan zie je die gezichten helemaal vervormd.
Zoals smeltende sneeuwpoppen.
Ja, zoiets. Waarom heb je dat daar aangebracht, Rie?
Omdat ik dat als object heel mooi vind. Ik vind voordat die vreselijke koppen van die politiekers erop komen, vind ik dat altijd een mooi object die je ziet staan in velden of in steden zo. En ik dacht, ik ga het gewoon namaken. Want dit is een verkiezingspaneel van Oostende, geloof ik. Ik had daar een foto van genomen. En ik heb gewoon gezegd, oké, en ik schilder het zwart. Een soort van abstract kunstwerk zo. Ja. En er zal geen ene kop op te komen aan je. Zit daar gerust in.
Trouwens...
Het is ook een kleine ding en een beetje natuurlijk naar de Zwarte Zondag. Alleen een soort van kleine referentie.
Ja, maar dat wist jij zaterdag nog niet natuurlijk.
Jawel.
Hè? Ah, oké. Okay. Goed, Ria, meteen in de omgeving heb je ook allerlei kledingstukken in een boom opgehangen. Het is alsof iemand de was heeft te drogen te hangen, maar...
Ja, de titel is... Wacht, Pieter gaat zeggen, want ik vergeet hem zelf altijd.
De titel gaat als volgt. Ja. The wind will blow away the smell of the boyfriend who left with no reason.
Ah, hoe romantisch.
Ja.
Beetje verdrietig eigenlijk.
Een beetje verdrietig, maar ik denk toch ook wel tof voor mensen die de titel lezen en de connectie maken. Het zijn allemaal mannenbroeken die er hangen. En, mannen, het was een sportieve man. Die regelmatig met de fiets ging. En ik denk dat het ook wel tof is. Je ziet onmiddellijk de figuur in de bomen door de kledij.
Ja.
Die daar wordt gepresenteerd. Dus,
Ria.
Beetje een tristige story. Maar
blijkbaar. Mm. Ja, maar dat kan ook natuurlijk. Ria, je hebt ook andere kunstenaars uitgenodigd. Dat zijn ook allemaal vrouwen, ten andere. En een van die... werken van een van de mensen die je hebt uitgenodigd, dat is Joëlle Teulings. Dat konden we zaterdag ook al zien. Dat is eigenlijk een hele lange kalklijn.
Ja.
Die wordt, ik heb een bordje gefotografeerd. Stond op, om 5 uur wordt dit werk opnieuw aangebracht. Gaan jullie dat elke dag doen, Pieter? Want mensen trappen daarop of weten niet wat het is. Het is een soort van markeringslijn. Ze heeft het ooit op Sculpture Monster ook gebracht.
Mm. Wel ja, het is een soort van nieuwe uitvoering van het werk dat in Marle, dus een stadje buiten Münster, te zien is op een parkbegraafplaats. En Ria en ik hadden onmiddellijk een klik met dat werk in het kader van de tentoonstelling. En we hebben Joëlle uitgenodigd om te kijken van waar en hoe gaan we het werk aanbrengen. We hebben een belijningsmachine gekocht van een voetbalveld. En elke zondag wordt het werk om 5 uur exact opnieuw uitgevoerd door een museummedewerker in een oranje overal.
Ja, dus dat is ook een soort van performance dan
eigenlijk. Ja, zeker. Dus het zit eigenlijk volledig vervat in het performanceprogramma dat vooral in juli en augustus actiever zal worden met kunstenaars die Ria heeft uitgenodigd.
Ja, en jij gaat dan ook een tijdje resideren in het Middelheimpark.
Ja, daar zie ik echt naar uit.
Ja, wanneer
Allee,
ga jij daar zitten?
Ik heb thuis geen hof en ik dacht van, bank, dat is het hier een maand gewoon. Ja. Artist in residence en af en toe, er zullen performatieve acties zijn. Maar, en dat zal in de maand juni zijn en elke dag van 12 tot 6.
Prachtig. Philippe Mette, kom jij dan ook even op bezoek bij Ria Paquet?
Ja, absoluut. Ik ga zeker zien. Ik ben van plan om volgende week naar uw tentoonstelling te gaan kijken.
Dank je, Philippe. Ja. Ik kom ook naar uw tentoonstelling, maar ik heb er ook nog geen tijd voor.
Ja,
dus.
Dat komt ervan met twee kunstenaars die een opening hebben natuurlijk. Hè. Eerst muziek. Muziek van Ornette Coleman. Christophe Vekeman, ik heb je schoeisel bekeken toen jij de studio van Pompidou binnenkwam. Mm-hmm. Het betreft vandaag zwarte laarsjes. Ja. Met dit weer heb je ook stevige schoenen nodig natuurlijk.
Mm-hmm.
En je hebt een nieuwe publicatie gelezen van de topschrijver uit Italië. Alessandro Barrico. Om eerlijk te zijn, ik ben nu pas bezig met zijn Mr. Gwen. Maar de mensen kennen de man voornamelijk van De Barbaren. En daar is nu een vervolg op.
Ja, inderdaad. Wel, Zijde is nog een grote titel van hem, van een klein boekje. Een heel geliefd kleinood is dat. Maar laat mij beginnen met een citaat, Chantal. De tijden veranderen sneller dan ooit. Vandaag kan al gisteren wezen. Wat morgen gebeuren gaat, weet niemand ooit. Misschien valt het ergste te vrezen. Geen citaat van Barrico, maar wel van Lennart Nijg. Woorden van Lennart Nijg, gezongen door Boudewijn de Groot in 1967. En het waren aan die regels dat ik moest denken tijdens mijn lectuur van The Game van Alessandro Barrico. Een man die zijn eigen voorganger van dit boek, De Barbaren dus, je had het erover, omschrijft als een boek dat duidelijk wilde maken 10 jaar geleden dat de culturele apocalyps die nogal wat doemdenkers eertijds meenden te kunnen ontwaren, dat er helemaal geen sprake van was. Integendeel, men was bezig een gloednieuwe beschaving tot ontwikkeling te brengen. En die nieuwe beschaving, wel, die heeft vandaag duidelijk vorm gekregen, zegt Barrico. Al is tezelfde tijd niet helemaal duidelijk wat van die beschaving nu juist de oorzaken dan wel het doel is. Dus dat is iets wat hij probeert uit te vinden in dit essay. Een essay dat hij zelf omschrijft als een soort van ontdekkingsreis. En hij begint met de vaststelling dat de digitale revolutie ingezet werd een 40-tal jaar geleden. Meer bepaald met het plots opduiken in cafés waar tot dan toe het spelmeubilair louter bestond uit een tafelvoetbalbak en op zijn modernst een flipperkast. Plots doken in die cafés dan een spel op, Space Invaders, dat meteen ongelooflijk populair werd, wereldwijd, ook in Japan bijvoorbeeld. Luister maar. In Japan moest er een muntje van 100 yen in. Er waren zoveel mensen die Space Invaders speelden dat het muntje nergens meer te krijgen was. En de staat er snel een heleboel bij moest slaan. Ja. In 1981 deed dan de personal computer zijn intrede. Wij denken met nostalgie terug aan de Commodore 64.
Ik kijk even naar Philip Mette, jij ook?
Ja, toen nog een IBM personal computer, ja, ja. Dat ging zo'n beetje gelijk op. Het jaar nadien kwam de CD op de markt. Het eerste album trouwens dat in CD-vorm verkrijgbaar was, dat was The Visitors van een Zweeds popgroepje dat ABBA heette. Hè. In 1990 werd het World Wide Web geopend. In 1998 kwam Google op dat web orde op zaken stellen, zeg maar. Van 2004 dateert Facebook van een jaar later YouTube, en dan had je het moment waarop de nieuwe wereld die wij thans bewonen definitief vorm kreeg, en dat vond plaats in 2007 toen Steve Jobs aan pers en publiek presenteerde de iPhone. En de iPhone, zegt Barrico, die was met name zo geniaal omdat hij zo leuk was. Hij deed met name denken aan niets meer of minder dan een computerspel. Het computerspel, ja, daar is dit boek naar genoemd. En met dat computerspel zijn wij natuurlijk ook terug beland aan dat prille begin, Space Invaders, waarmee die digitale revolutie begonnen is.
Ja, maar wat wil hij nu precies zeggen met dit stukje historiek?
Hij zegt eigenlijk hoe het is kunnen komen dat die digitale revolutie zo radicaal is geweest en zo'n radicale gevolgen heeft gehad. Dat is niet dat is voornamelijk omdat dat zo'n plezierige revolutie is. Als je Steve Jobs zag staan met die iPhone in zijn hand, dan kon je niet anders dan denken van dit is prettig, dit is gezellig, dit wil ik ook. Ik wil meedoen, ik wil meespelen. En het was dus in de eerste plaats een technologische revolutie, zou je kunnen zeggen. Maar tegelijkertijd was het zeker ook een mentale revolutie. We leven voor het plezier, zou je kunnen zeggen. En we hadden blijkbaar behoefte aan zo'n iPhone die ons leven prettiger zou maken. Hij schrijft: wij denken dat de computers een nieuwe vorm van intelligentie hebben voortgebracht, maar een nieuw soort intelligentie heeft de computers voortgebracht. En waar bevinden wij ons nu? Wij, sinds die uitvinding van de iPhone, sinds die uitvinding van dat digitale verlengstuk van onszelf, waarmee wij onophoudelijk in contact staan? Wel, wij bevinden ons nu in, en ik citeer opnieuw, een realiteitsstelsel met een dubbele aandrijfkracht, waarin het onderscheid tussen echte wereld en virtuele wereld verwordt tot een secundaire grens. Met andere woorden, de realiteit valt vandaag de dag niet meer samen met wat wij vroeger echt en werkelijk noemden. Nee, die realiteit bestaat minstens voor de helft uit wat zich afspeelt op het web. En mensen die blijven zeuren dat je Facebook-vrienden geen echte vrienden zijn, wel, die behoren tot de 20e eeuw. Dat zijn levende restanten van een morsdode tijd. Die tijd is definitief voorbij met zijn gezagdragers, met zijn kerken, met zijn scholen, met zijn experts, met zijn, we weten het sinds zondag, traditionele politieke partijen. Allemaal weg. Nee, wij leven nu in een nieuwe wereld, zegt Barrico. Een wereld van beweging, van wat hij noemt de postervaring, van de vrijheid, van het zelfbewustzijn, van de gelijke kansen. Denk bijvoorbeeld aan Wikipedia, een encyclopedie die voor iedereen gratis toegankelijk is, niet geschreven wordt, niet samengesteld is door gediplomeerde intellectuele professoren en wetenschappers, maar door de hele mensheid samen. Weg met de elite. En nu komen wij terug, Chantal, bij Lennart Nijg en bij Boudewijn de Groot en die regels die ik daarnet citeerde. Waarom? Omdat het volgens Barrico allemaal begonnen is in de jaren 60. Met die tegencultuur van de hippies. De hippies die het systeem haten, die het systeem omver wilden werpen en die naast de seksuele ook, althans sommigen, de digitale revolutie predikten. Misschien minder in het Nederland van Boudewijn de Groot, maar zeker in de jaren 60 van Californië. En dat was er met name één iemand, Stuart Brand, die het als volgt formuleerde, en Barrico citeert dat met zeer veel instemming. Veel mensen proberen de aard van de mens te veranderen, maar dat is echt tijdverspilling. Je kunt de aard van mensen niet veranderen. Wat je wel kunt doen, dat is de tools die ze gebruiken veranderen, de technieken veranderen. Dan verander je de samenleving. Einde citaat. En dat is precies wat er gebeurd is, zegt Barrico. De hippies hebben gewonnen.
Hij klinkt zo optimistisch en positief.
Hij klinkt optimistisch, Christophe. En Toon, je kan niet zeggen dat het uitgelaten is, want hij wijst natuurlijk op angsten die iedereen voelt, angsten voor de toekomst. Misschien valt het ergste te vrezen, maar hij kiest inderdaad voor het optimisme. Optimisme dat soms een beetje aan de gewilde, misschien zelfs naïeve kant is, als je het mij vraagt. Want bijvoorbeeld die 20e eeuw wegzetten als de verschrikkelijkste, bloederigste eeuw aller tijden, dat is één ding, maar beweren dat we ondertussen als 21e eeuwers beland zijn in een tijd van definitieve vrede, waarin Auschwitz voor altijd tot de onmogelijkheden behoort, dankzij het web, dankzij het internet en zo verder. Ja, dat is met permissie gezegd toch een beetje flauwekul. Bovendien vind ik, ja, voor iemand die heel erg in zijn nopjes is, omdat de experts het niet meer voor het zeggen hebben, vind ik dat Barrico zelf wel heel vaak de woorden geloof me gebruikt. Vind ik dat hij de lezer net iets te vaak verzoekt om
en
een minuutje
ook,
concentratie.
Maar hij treedt ook zelf overal als expert op.
Natuurlijk, dat is een beetje
overal ter wereld.
Dat is een beetje de vervelende paradox van dit boek. Als je hem zo hoort of leest zeggen, of leest beweren, en ik citeer letterlijk, dat hij iets gaat uitleggen, in simpel bewoordingen, zodat ook een kind het zou begrijpen, ja, dan vlamt er toch een beetje ergernis in mij op. Dan voel ik mij toch net iets te paternalistisch behandeld. En dat is jammer, want zulke kleine ergernissen van mijn kant doen toch afbreuk aan de buiten kijf staande kwaliteit van dit boek, dat vanzelf wel tot nadenken en tot concentreren stemt. En dat ik dus zeker op mijn beurt zou willen aanraden aan iedereen, zonder Barrico over de hele lijn gelijk te willen geven, dat zeker niet.
De game dus, nieuwe essaybundel, moet ik dat noemen?
Ja, het is eigenlijk dus één groot essay. Ja. Dus het is echt één coherente, duidelijke, heldere, een heldere lijn volgende tekst. Ja.
Oké, van Alessandro Barrico, is uit bij de Bezige Bij. En nu ben jij ook nog Brad Easton Ellis aan het lezen, Christophe, dat is volgende week.
Ik ben helemaal in mijn non-fiction periode. Volgende week heb ik het over Wit van Brad Easton Ellis.
Oké, dankjewel. There Will Be A Happy Meeting was dat van Tom Cora. Muziek die jou een beetje kon bekoren, Christophe.
Ja, ik was er wel aan toe, moet ik zeggen.
Philippe Metten. Een hele goede middag ook. En welkom in Pompidou. Ja, jouw werk omschrijven is eigenlijk niet zo'n sinecure, hè, omdat het zoveel vormen kan aannemen. Soms lijkt het op architectuur, soms is het sculptuur. Soms beperkt het zich tot heel minutieus opgebouwde collages. Die bestaan uit stukjes en brokjes millimeter papier of de papier-mâché-versie daarvan. In ieder geval, het is heel fijn om naar jouw solo te gaan kijken bij Zeno X, waar je trouwens ook een soort van indoor cinema voorstelt. En het mooie is dan dat daar films zijn te zien van Annemie van Kerkhoven, die ook nieuw werk toont in de galerie. Een spannend moment voor jou, zo'n grote tentoonstelling maken, Philippe?
Goh, ja, natuurlijk. Dat is altijd een belangrijk moment, zo'n tentoonstelling maken. En zeker ook omdat het is in Antwerpen. Ik woon in Antwerpen, dus een thuismatch, die wil je natuurlijk ook niet.
Dat geldt ook voor Ria natuurlijk.
Het is belangrijk.
Ja, ja.
Maar moeilijk om het werk moeilijk omschrijven. Voor mij, de kern van het werk zijn eigenlijk de collages die in de eerste ruimte getoond worden. Daar wordt de hele vormentaal ontwikkeld. En dan kan dat verder uitgezet worden naar verschillende media, zoals architectuur en installaties.
Ja, maar dat is iets wat jou maniakaal bezighoudt, dat is dat tekenen. Ik heb gelezen dat zoiets ook aan de keukentafel kan geschieden. Vertel eens, Philippe. Dus je hebt, je tekent, hè?
Ja, van
millimeter papier en dan ga je aan de slag. Vertel eens, hoe ontstaat zo'n collage?
Ja, hoe staat zo'n collage? Ik heb een jaar of 5 geleden. Dat was een moeilijk moment. Ik heb tot dan toe altijd sculpturen gemaakt. En op een bepaald moment was ik het eigenlijk beu. Ik zag er eigenlijk geen uitweg meer in.
Mm-hmm. Nog even om de luisteraar te informeren. Je hebt gigantische installaties gemaakt. Ik denk aan een tentoonstelling, Z33 in Hasselt. Mm-hmm. Je had daar ongeveer de hele zaak vertimmerd. Je hebt een café ingericht in Antwerpen, dat was The Homies. Je hebt dat ook gedaan voor een galerie in New York. Had je een gevel geplaatst. Ik herinner mij ook de fantastische gevel die je had gemaakt voor een tentoonstelling in Extra City. Wat jammer dat die niet is blijven staan. En
ja,
nu terug aan jou.
Eigenlijk alle werken. Ja. Die zijn allemaal afgebroken. Die zijn allemaal... die hebben een levensduur van tot nu toe ongeveer 6 maanden. Maar die architectuur, dat was heel belangrijk voor mij, omdat ik daar eigenlijk een nieuwe weg vond. Dus een jaar of 6 geleden ben ik mij erg sterk beginnen verdiepen in architectuur. En voilà, ik heb dan die projecten gedaan wat je net beschreef. En eigenlijk wat er nu bij Zeno X getoond wordt, is ook een architecturale installatie in cinema en tegelijkertijd ook het werk op papier, wat eigenlijk ten grondslag ligt van al die architecturale installaties.
Ja, maar hoe ga jij te werk bij die collages? Ik zie allerlei motieven. Ik zie ook iemand die heel minutieus bezig is met lijnen, met vierkanten, met ruiten, met cirkels.
Het
zijn bijna concentraten van vormen.
Ja, dat is heel procesmatig, een proces waar dat ik al die snippers in lagen opbouw en zo eigenlijk tot een beeld kom. En als die collage één keer klaar is, kan dat daarna ook weer ingezet worden voor als grondplan of façade voor een architecturaal werk.
Mm-hmm. Sommige collages zien er bijna sculpturen uit. Je hebt er ook een aantal opgehangen in plexibakken. Dat zijn ook bijna, dat zijn echte sculpturen. Hoe ga je dan te werk?
Ja, het is heel moeilijk om te zeggen hoe ga je precies te werk, omdat ik duik echt in een proces. Ik begin met, dat is een heel intuïtieve manier van werken. En ik blijf maar stukken bijvoegen en wegsnijden en totdat ik eigenlijk tot een beeld kom waar ik tevreden van ben.
Mm-hmm. Hoe komt het eigenlijk dat jij je zo voor dit soort van vormen bent gaan interesseren? Want wie jouw werken ook van vroeger wat kent, die gaat denken aan motieven uit heel oude culturen. Maar ze zien er eigenlijk even goed futuristisch uit. In die zin loopt dat gewoon heel erg samen met ja, het toekomstbeeld zeg maar, van Alessandro Baricco. Er is, ja, je doet iets met die kanon. Alles loopt precies ook door elkaar. Die inspiratie die kan van overal komen.
Ja, inspiratie kan van overal komen. Maar wat dat voor mij heel belangrijk was... Mijn vader die had een aantal heel interessante boeken over de oudheid. En als kind was ik daar enorm door gefascineerd. En die beelden die zijn altijd blijven plakken eigenlijk.
En welke beelden waren dat?
Dat waren sculpturen van pre-Colombiaanse kunst, Maya's, het oude Egypte. Dus dat had ik was daar enorm door gefascineerd, door die beelden. En ik denk dat dat wel ergens een hele sterke invloed op mij gehad heeft, omdat mij die beelden nooit meer echt losgelaten hebben.
Ja, het is wat mooi dat dat vanuit je kindertijd al wordt meegesleept naar het heden.
Ja, ik denk dat voor mij was dat eigenlijk superbelangrijk. Ook al we hadden geen kunst in huis. Maar wel die boeken waren eigenlijk het enige bronnenmateriaal wat mij echt fascineerde. En ik heb dat altijd... Dat is er echt ingeslopen.
Ja. Waarom heb je nu die cinema gemaakt?
Die cinema die heb ik gemaakt op vraag van een Roemeense curator, Mihnea Mircan. 2 jaar geleden had hij het idee om een tentoonstelling te maken waar daar een verzameling van allemaal videokunstenaars getoond werden. En hij vroeg mij om een cinema te bouwen en het was niet mogelijk om die cinema te maken in Boekarest. Dus moesten we een soort modulaire cinema maken. Wat we dan gedaan hebben, dus de hele cinema is eigenlijk een... Die zit in een transportkist en de transportkist zelf die wordt opengevouwen tot projectiescherm. En die wordt nu getoond in de galerie.
Ja. Jij lijkt een heel handige jongen, Philippe Mette.
Want... Ik moet zeggen, ik maak die grote installaties niet zelf, ik ontwerp ze wel.
Ja, ja. Jij komt ook uit een familie van bouwers. Is dat genetisch materiaal dat is doorgegeven?
Ja, ik denk het wel. Toen ik een jaar of 16 was, ging ik mee op de bouw werken met mijn vader en mijn onkels. En dat heeft toch ook een enorme invloed gehad op mij.
Ja.
En dan, toen ik 18 was, heeft mijn vader nog gesuggereerd van misschien moet je architectuur gaan studeren. Ik heb dan... dacht ik voor iets totaal anders gekozen. Ik dacht, ik ga kunstenaar worden, ik ga naar de academie in Antwerpen. Maar dan blijkt dat eigenlijk 20 jaar later dat je toch ook weer met architectuur bezig bent.
Ja, mooi is dat. En een hele mooie tentoonstelling nog tot eind volgende maand te zien in Zeno X in Antwerpen, samen met het werk van Annemie van Kerkhoven. En jullie twee komen wel goed overeen, denk ik. Hè?
Dat klopt, ik heb nog les gehad van Annemie.
Oh, wat mooi is dat, ja. Ik ga even nog naar het Middelheim Museum, want Pieter zit er ook nog altijd bij. En ik moet even verwijzen naar een werk dat daar ook te zien is. Het behoort niet tot de collectie, maar jullie hebben het in bruikleen gekregen van de Solowood Foundation, is mij verteld. En dat werk heet Bird Calls. Het is uit 1983 en het is van de Amerikaanse kunstenaar Louise Lawler. Ja, beschrijf het eens, Pieter. Wat gebeurt daar precies?
Wel, het is eigenlijk een geluidswerk dat is opgesteld in het huis. Dus dat is een open paviljoen met een soort van metalen vlechtwerk. Sommige kunstenaars noemen dat paviljoen ook een vogelkooi. Vandaar is eigenlijk ook het idee gekomen...
Van Robrecht en Daam-architecten.
Van Robrecht en Daam-architecten. Het is eigenlijk een werk dat vorige zomer in de Experience Trap zomertentoonstelling stond. En ik heb gelukkig Louise kunnen overtuigen om het langer... in het Middelheim ter beschikking te houden, zodanig dat het gewoon in het museum kan blijven. Het is een geluidswerk waar zij zelf op een soort van papegaaise manier namen van mannelijke witte westerse kunstenaars imiteert, eindeloos. Sommige namen zijn compleet onverstaanbaar, maar andere die kan je heel goed verstaan, zoals Kossuth. Het is een soort van mopje, eigenlijk. Ze vertelde me dat ze met Solowit op straat wandelde en dat ze op affiches van tentoonstellingen altijd dezelfde namen zagen. En Sol vroeg haar van, oh, doe nog eens, geef me nog eens een Bruce Nauman. En dan zei ze, Nauman. En zo is het eigenlijk ontstaan. En Sol zei van, witte, maak er een werk van en je mocht uit heel mijn oeuvre een werk kiezen en dan kunnen we ruilen.
Ze hebben geruild, ongelooflijk is dat. Er komen nog wat namen in voor, hè, maar ik kan niet zo goed papegaaien als jij, Pieter. Het gaat over een Robin Barry, John Baldessari, Joseph Beuys, Daniel Buren, Donald Judd, Gerard Richter, Andy Warhol. En de lijst is dan nog niet volledig. Maar er staat ook de naam op van Carl André. En dat is het brugje dat ik nodig heb om te gaan naar het werk van Ana Mendieta. Ana Mendieta, Cubaanse kunstenares, die is uitgeweken op een bepaald moment, gevlucht voor het regime van Fidel Castro. Is in de States beland, kunstenaar geworden. Over haar werk hebben we het zo meteen, maar ze is op heel jonge leeftijd uit het raam gevallen van een appartement in New York. En men weet natuurlijk niet wat daar precies is gebeurd. Is zij eruit gevallen of is zij eruit geduwd door Carl André, een van de grote namen uit de kunstwereld. Ja. En jij nu, Pieter? Want als het over Mendieta gaat, gaat het altijd over die gruwelijke dood en over het feit dat eigenlijk nooit iemand is veroordeeld.
Ik denk dat Mendieta een typisch voorbeeld is van een kunstenaar die heel actief was en die heel bezeten was door kunst. Ricardo Breij, een goede vriend van haar, die vertelde ook van Anna, die was 24 uur per dag met kunst bezig. En zo'n figuren die jong sterven, die vaak wordt er met zo'n verhaal aan de haal gegaan. Hè. Dus vaak worden daar, het was ook een heel... Ja, je kan dat heel activistisch gaan interpreteren, dat oeuvre. Zij werkt met haar lichaam, zij is vaak naakt in beeld. Zij werkt met bloed, zij werkt met bepaalde rituelen, performances. Dus dat is een oeuvre dat heel vaak geclaimd is geweest door feministische bewegingen. Mm-hmm. Maar ook haar dood is al gecontesteerd. Voilà,
ja.
Dat bedoel ik. Nu, wij hebben eigenlijk met ons project geprobeerd om een... Het is de eerste keer dat we Ana Mendieta tonen in België.
Maar ze heeft hier ooit een performance gegeven. In de jaren 70
klopt,
was dat.
Klopt, in 1976 in het ICC op de Meir, waar zij eigenlijk samen met Hans Breder, haar toenmalige partner, een presentatie heeft gegeven van hun werk. Dat waren hoofdzakelijk foto- en videowerken op dat moment. Nu, we weten eigenlijk niet exact wat zij getoond heeft in het ICC. De bronnen zijn daar een beetje vermist, zeg maar. Dus wij hebben ook in ons project moeten zoeken naar een invalshoek die zin heeft om in het Middelijnmuseum te belichten. En we zijn uiteindelijk een beetje gestrand bij de relatie die Ana Mendieta wilde benadrukken of wilde aangaan eigenlijk met haar omgeving. Dus zij probeerde eigenlijk om één te worden met de aarde, één te worden met de natuur.
Je zou kunnen zeggen ook, Pieter, dat het een ecologiste avant la lettre was.
Zeker, zeker. Dus het is een beetje opmerkelijk dat toen de moment dat ik, Ria was toen ook in New York, dat we die besprekingen hadden met de estate in oktober vorig jaar, dat was dus nog voor de klimaatprotesten hier in Brussel, dat we eigenlijk aan het zoeken waren van wat zou een goede invalshoek kunnen zijn om het werk van Mendieta te tonen, om het eens niet over dat bloed, of het eens niet over Carl André te hebben. En zo zijn wij eigenlijk stilaan uitgekomen bij het gegeven van de vier elementen. Hè. Natuurlijk in het Middelijnmuseum, een plek die steeds onderhevig is aan die vier elementen, komt dan natuurlijk ook heel mooi tot zijn recht. Zeker omdat we voor de eerste keer sinds het werk van Mendieta getoond is, na haar dood, een relatie kunnen maken van tussen haar werk en de natuur. Dus in het paviljoen kan je ook naar buiten kijken en kan je eigenlijk onmiddellijk ook de plek waar het werk ooit ontstaan is, dus in de buitenlucht.
Mm-hmm. Ja, heel, heel mooi zijn een aantal films. Bijvoorbeeld een film waar ze gewoon in de golven... Ja, ze zwemt niet echt, ze drijft, ze gaat
ze
onder.
Wordt aangespoeld.
Het is prachtig om te zien.
Klopt. Dus dat is een werk, eigenlijk een soort van sleutelwerk. Dus haar eerste werken, zoals ik al zei, rond bloed, rond identiteit, die zijn eigenlijk redelijk bekend en gecontesteerd.
Dat is bijvoorbeeld... Een werk, ze heeft zich ingesmeerd met kippenbloed en daar hangen dan witte veren op van...
Klopt,
van kippen,
ja.
Witte kippen,
ja.
Veronderstel ik.
Er is ook een bekend
zelf. Mensen denken nu wat een smerige boel, maar het resultaat is altijd hyperesthetisch bij haar.
Ja, inderdaad. Ze spreekt eigenlijk, ze surft een beetje op een soort van golf die, van elementen die we allemaal herkennen. We kennen dierenoffers, we kennen kippen, we kennen vogels, we kennen... kaarsen die ook in de tentoonstelling voorkomen. Mm. We associëren daar allemaal, of net zoals de vier elementen, we hebben daar allemaal bepaalde associaties mee. En sommige mensen gaan daar heel spirituele dingen in zien, andere mensen heel ja, normale dingen. Hè. En dat is ook het mooie aan het werk van Mendieta, is dat dat heel open is. En dat dat eigenlijk een soort van collectief geheugen raakt. Het was daar ook om te doen. Hè. Zij zocht een soort van teruggaan naar haar origine. Zij wilde echt weten.
Dat had ook wel te maken met die geschiedenis. Het feit dat ze was moeten vluchten.
Helemaal.
Had haar moeder 5 jaar niet gezien. Ja. Haar vader zou ze pas eind jaren 70 terugzien. Ze was gevlucht in 61.
Ja.
Dus dat laat natuurlijk zijn sporen na. Ze was opgevoed in een pleeggezin ook.
Klopt. Zij is ook, wat dan minder belicht wordt, zij werd ook echt uitgescholden. Dus zij werd ook, zij had een andere huidskleur, zij werd erop aangesproken, zij werd gediscrimineerd. En het is eigenlijk pas door haar reizen naar Mexico dat ze eigenlijk aanvoelde van, ah, hier in Mexico zijn de mensen ook klein, hebben ook zwart haar, spreken ook Spaans. Hier voel ik mij precies thuis. Hè. Mexico was op dat moment in de jaren 70 een soort van inspiratieplek waar kunstenaars naartoe gingen. En zo is ze eigenlijk werken beginnen maken, zoals je ook in de tentoonstelling kan zien, in archeologische sites. En daar voelde zij een soort van connectie met een soort van cultuur, een archaïsche cultuur, zij noemt dat primitieve cultuur. En dat was voor haar echt een sleutelmoment.
Ja, wat ze ook heeft gedaan, is bijvoorbeeld in een graf gaan liggen.
Voilà.
En dus, dan ja. Laat ze zich met stenen bedelven, bij wijze van spreken. Ze gaat ook onder een graszoden gaan liggen
ja.
Om daaronder te ademen. Dat is prachtig allemaal.
Ja, wel, dus het symbool van het graf is natuurlijk gerealiseerd voor de eerste keer in 1974 op een van die archeologische sites waar ze letterlijk in een graf gaat liggen. En ze zegt van, toen ik dat deed, voelde ik zo'n sterke connectie met de aarde en met de geschiedenis. Dat ik dat verder wilde zetten. En het woord graf, of het symbool van het graf, of de iconografie van een graf, is iets dat in heel haar oeuvre gaat terugkomen.
Mm, ja.
Maar zij ziet dat vooral als een hergeboorte.
Ja. We moeten hier afsluiten. Pieter gaat allemaal gaan bekijken in het Middelheim Museum. De tentoonstelling heet Earthbound. En dat past eigenlijk ook perfect bij het werk van Ria Paquet, want jij deelt met Anna Mendieta toch wel een aantal thema's, denk ik, Ria.
Ja, ik heb tijdens het vlot, die tentoonstelling van Jan Fabre, heb ik toen Anna Mendieta, dat was voordat wij hebben haar uitgenodigd in Middelheim, heb ik de rol van Anna Mendieta gespeeld als voetbalster.
Dat heb ik gezien, ja. Maar je hebt geen goal gemaakt, herinner ik mij.
Ik heb geen goal. Ik was een heel slechte voetballer eigenlijk.
Goed, ik mag er ook nog bij vertellen dat 5 duo's die kunnen naar de tentoonstelling van Ria Paquet en ook Anna Mendieta gaan kijken. Dat kan allemaal op 29 juni als je nu een mailtje stuurt naar pompidou@clara.be of je reageert via de Clara-app. Geef ons eens een goede reden waarom je naar Ria en Anna wil gaan kijken. Op 29 juni om 11 uur is dat. Dankjewel, Philippe Mette, Pieter Bonen, Ria Paquet en ook Christophe Veekman. Ik wens jou nog heel veel leesplezier. En geniet nog van Clara vandaag. En morgen zit hier Niki Aerts. Bye bye.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.